Beste mensen, dank jullie wel voor de uitnodiging om hier vanavond in jullie midden te zijn. En om met jullie na te denken over het onderwerp stille tijd. Ik heb me bij de voorbereiding een beetje verwonderd over het onderwerp van vanavond. Want ik hoef aan jullie natuurlijk helemaal niet te vertellen dat het zo moeilijk is om stille tijd te houden. En dat het heel nuttig is om stille tijd te houden. En dat het heel zegenrijk is en kan zijn om stille tijd te houden. Dat weten jullie allemaal al. Bovendien, wie gaat googlen op internet, die wordt overstroomd met sites die je kunnen helpen om stille tijd gestalte te geven. Ik heb er zomaar even een paar titels uitgeplukt. Een paar kopjes. Ik ben mijn stille tijd steeds kwijt. Handreikingen voor stille tijd. Jij ook schuldgevoelens over stille tijd? En nog eentje. Consuminderen. Stille tijd helpt bij loslaten. Oftewel, je had vanavond heel veel tijd kunnen besparen en meer stille tijd kunnen vinden. Als je thuisgebleven was en even gegoogeld had. Om de relevante informatie over stille tijd tevoorschijn te plukken. Maar, en daar hebben we denk ik, daar zit waarschijnlijk ten diepste het probleem niet. Dus als je hier gekomen bent in de verwachting van, nou, aan het eind van de avond, dan weet ik van dominee Herwig hoe het werkt, dan moet ik je teleurstellen. En als je bij het gebedsmoment was geweest, vanavond om 7:15... dan had je mij onder meer voor God horen uitspreken dat ik het zo verschrikkelijk moeilijk vind om stille tijd te houden. Wat is ten diepste het probleem van het houden van stille tijd? Nou, laat ik eerst een mooie formulering geven. Komt ook van internet. Prachtige formulering. Definitie. Stille tijd is de tijd die je op regelmatige basis apart zet voor het zoeken van contact met God. Ik zal het nog een keer noemen. Sommigen zitten te pennen. De tijd die je op regelmatige basis apart zet voor het zoeken van contact met God. Nu, zonder vroom te zijn, dat is denk ik het eerste probleem. Er staat in mijn Bijbel ergens dat er geen mens is die van nature God zoekt. Daar kun je heel vroom over praten, daar kun je lekker bij duimen en een bak koffie bij drinken enzovoorts. En daar houden we zondags ook van als dat klinkt. Dan heeft een dominee ook of een voorganger een degelijke preek gehouden. Maar heb je wel eens gerealiseerd dat dat over jou gaat? Als er staat er is geen mens die God zoekt, dan moet je eens beginnen met je eigen naam in te vullen. Zo las Luther zijn Bijbel. Ik zoek God niet van mezelf. Ook al heb ik misschien iedere dag mijn handen gevouwen en ik sluit mijn ogen en ik probeer te praten. Ik zoek God niet van nature. Dat wil overigens niet zeggen dat als je nog niet tot geloof gekomen bent in Jezus Christus, dat je niet mag bidden. Ik heb dat ooit een voorganger horen zeggen, een onbekeerd mens kan niet bidden. Nee, dat snap ik ook. Maar ik vrees dat heel veel mensen die dat hoorden dachten, oh, dan maakt het dus geen bal uit of ik wel bid of niet bid, want God moet het mij geven en... Nee, maar het is wel het probleem. Zolang je geen levende band hebt met Jezus Christus, zolang er geen liefdesband is tussen God en jou, tussen jou en God, functioneert het gesprek met God niet. Een van mijn lijfspreuken uit de Bijbel is een woord van de apostel Johannes, de apostel der liefde. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Als God met zijn liefde je hart binnenkomt, of die dat nou geleidelijk doet of heel schoksgewijs, dan komt er in je hart met vallen en opstaan een intens verlangen om bij hem te zijn. Heel dicht bij hem te zijn. Ik zeg heel bewust met vallen en opstaan. Ik denk dat ik mag zeggen dat ik de Heer Jezus ken. Maar ik wil me vanavond heel kwetsbaar opstellen met geen andere bedoeling dan jou te helpen. Ook ik heb mijn periodes dat er maar mondjesmaat wat terechtkomt van stille tijd. Dat het op de een of andere manier niet functioneert. Dat ligt niet aan hem, dat ligt aan mij. En gaandeweg met vallen en opstaan kom ik tot de ontdekking dat er een aantal mechanismen in mijn leven zijn, een aantal ingeroeste gewoonten in mijn leven zijn, waardoor die stille tijd van tijd tot tijd niet functioneert zoals ik zou willen en zeer zeker zoals God zou willen dat het zou functioneren. Jullie hebben denk ik ongetwijfeld jullie voorganger in een preek al eens een keer het voorbeeld horen gebruiken van een vader die had een zoon. Die vader was rijk en die zoon op de een of andere manier werd die straatarm. En op enig moment had die vader met zijn zoon de afspraak gemaakt dat die zoon iedere dag brood mocht komen halen. Maar die jongen vond het op een bepaald moment veel te ingewikkeld om elke keer die heuvel op te sjouwen. En die kwam een keer bij zijn vader en die vroeg van, ik zou graag voor de hele week brood meenemen. Dat is veel makkelijker, dan stop ik het in de diepvries en dan. En toen was het antwoord van die vader, dat zou ik wel kunnen, maar ik doe het niet. Niet? Nee jongen, want ik wil jou zo graag iedere dag ontmoeten. Dus misschien als wij vanavond over stille tijd praten met elkaar, moeten we eerst niet aan onze kant beginnen. Want ik zou natuurlijk heel snel kunnen insteken op het punt van internet, de tijd die eraan besteedt. Stond vandaag in de krant, hè, dat iemand die fulltime werkt 50 dagen per jaar e-mail gebruikt. Van de 365. Je mobiel, noem het hele spectrum. Daar kan ik natuurlijk een heel verhaal over houden. Jij knikt, dat heb je in de kerk ook al vaak gehoord. Maar laten we nou eens bij Gods kant vandaan beginnen. Zou het wat uitmaken als we ons vanavond gingen realiseren, als we dat gingen zien, dat God onze schepper, ons zo graag wil ontmoeten. Een van de mooiste voorbeelden in mijn Bijbel is het gedeelte uit Hooglied 2. Een paar versen. Ik ben een roos van Saron, een lelie uit de dalen. Dat zegt zij. Hij zegt, als een lelie tussen de distels, zo is mijn vriendin tussen de meisjes. Zij zegt, als een appelboom tussen de bomen van het woud, zo is mijn liefste tussen de jonge mannen. Ik verlang er sterk naar in zijn schaduw te zitten en zijn vrucht is zoet voor mijn gehemelte. Hij brengt mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. Dat is intiem. Dat is het beeld wat Paulus gebruikt in een van zijn brieven van de gemeenschap tussen man en vrouw binnen de veilige omheining van het huwelijk. Of zoals Jezus ergens spreekt, hij in mij, ik in hem. Dat betekent vanavond dat als jij tot op dit moment Jezus nog niet kent als je zaligmaker, dat we daar beginnen moeten. En ik mag je namens mijn hemelse zender zeggen dat dat vanavond wat hem betreft ook geschiet. Niet morgen, niet volgende week, Niet als je belijdenis doet komend voorjaar, niet als je vanavond. Staat ergens in mijn Bijbel heel simpel, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En dan kunnen we allerlei verhalen ophangen van dat kan ik niet en dat. Dat weet God allemaal wel, dat hoef je me helemaal niet te vertellen. Ja, en toch, vertel het hem maar. Dat is bidden. Bidden is dat we eens eerlijk worden voor God. Bidden is dat we eerlijk uitspreken wat er in ons hart leeft, wat er in mijn gedachten leeft, wat er op mijn netvlies komt, wat me puzzelt, wat me... En is een van de problemen misschien ook bij jou in de gemeente, misschien dat je wel eens, als je iemand hoort bidden, denkt van, ja, het zal dogmatisch allemaal wel kloppen. Maar ik mis iets van die tinteling van dat intense verlangen en misschien ook wel van het intense verdriet wat je kunt hebben als er een storing zit tussen God en je ziel. Het klopt allemaal, het gaat allemaal volgens het boekje. En je weet ook wel dat je niet kunt oordelen over het hart van, maar soms denk je wel eens... Snap je? En wat mooi dat vanavond, dat hadden we niet afgesproken, maar dat vond ik wel heel mooi, dat je een paar versen las uit Matteüs 14, want het begint natuurlijk bij de Heer Jezus. Ook ik wilde vanavond tegen jullie zeggen, als Hij het nou zo nodig heeft, over wie hebben we het? Over hem die op enig moment de hemelse heerlijkheid verlaten heeft. Ik probeer daar in stille tijd wat over na te denken. Wat dat is, hè, de hemelse heerlijkheid. Wij hebben dat meestal gericht op straks. Als die hemelse heerlijkheid komt. Vergis je niet dat er iemand uit die hemelse heerlijkheid gekomen is. Dat had God voor de schepping al besloten in zijn raad. En dat heeft God voltrokken, uitgevoerd, gedaan in de volheid van de tijd. De Zoon van God komt naar deze aarde. Wat moet dat voor Jezus zijn geweest? Weet je dat er ergens in de Bijbel staat, ik meen dat het Spreuken 8 is, dat de Zoon van God speelde in de schoot van zijn vader. Zie een beeld voor je? Mijn vrouw en ik zijn gezegend met 3 kleinkinderen. Ja, ik heb er eentje van goed 2... Eentje van andere dochter ruim 1,5. En van die eerste, van die van 2, hebben we ook nog een meisje van 7 maanden. Nou, schitterend, hè? Weer eens open apen trots op. Ze wonen allemaal een end weg. En als we dan weer eens een keertje het pad opkomen. En het eerste wat zo'n jochie daar roept, hè, 2 jaar oud is. Opa, opa, opa! En dat klemt je aan je vast. En dat gaat op je schoot zitten. En nou, dan komt er van alles. Dat beeld. Kind dat speelt, kind dat zich veilig voelt op schoot van. In Spreuken 8 staat dat de Zoon van eeuwigheid afgespeeld heeft op de schoot van zijn vader. En toen heeft hij die veilige schoot verlaten om jou en mij te redden. Gekomen naar deze door onze zonde vervloekte aarde. Ik kan dat eigenlijk niet in woorden uitleggen wat dat is. Maar dat betekende voor hem dat in die 33 jaar dat hij rondgewandeld heeft door Kanaan, uitlopend op dat vreselijke kruislijden op Golgotha, dat hij de gemeenschap met zijn vader intens nodig had. Vandaar dat zoeken van die stilte. En het is zo mooi dat Matteüs 14, zo leidt de geest het ook, dat ooit door een dichter is vertolkt met de woorden, die ken je misschien uit een catechisatieboekje, gij bad op ene berg alleen. En Jezus, ik en vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen. om u alleen te vinden. De wereld wil mij achterna, al waar ik ga of sta of ooit mijn ogen sla, en arm als ik en is er geen één die nood hebben en niet klagen kan, die honger en niet vragen kan, die pijn en niet gewagen kan, hoezeer het doet. O leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Stille tijd is een leerproces. 20 jaar terug heeft onze overheid de slogan uitgevonden: een leven lang leren. Nou precies, dat is van de Heilige Geest. Een leven lang leren om te bidden, om stille tijd te houden. Nou ja, en dan komen al onze ja-maars, hè? De ene is een ochtendmens, de andere een avondmens. Ik probeer me dat voor te stellen. Ik hoor dat vaak voor jonge lui. Ik geef nog wat les op de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. Vaak gesprekken met die jonge lui. En dan hoor je dat wel. 'S morgens, omdat het voorgaand laat geworden is, bijna niet je bed uit kunnen komen om op tijd tot de college te zijn. Nou, dan de hele dag colleges, dan moet er het nodige gepresteerd worden. Je hebt je vriendenkring, je hebt je Facebook, je Twitter, je noem het allemaal maar op, je huis. En dan wordt het weer laat en dan wil je ook nog eigenlijk even bidden. Ik vind het knap als je het kunt. Ik vind het heel knap. Vooral vind ik het knap niet alleen dat je het doet, maar ook hoe je dat doet. Hoe krijg je in vredesnaam, nou laat ik het maar eerlijk zeggen, hoe krijg je in godsnaam je hoofd leeg? Ik ben ochtendmens, gelukkig. 4:45, 5 uur, dan lig jij nog plat. Ik voel me heel gezegend. Ik heb weinig slaap nodig. Het wordt vanavond wat later, maar normaliter na 10:30 moet je me s'avonds niet bellen, want dan lig ik gestrekt. Maar het is natuurlijk heerlijk, hè. Mijn vrouw merkt niks, die merkt niet eens dat ik eruit ga. Geen telefoon, niemand aan de deur, nog geen computer aan. Stil worden voor God. Lukt me niet altijd. Dat merk ik dan ook als het me niet lukt. Dat stempelt mijn dag. Kom ik straks bij de vragenbeantwoording misschien wel op. Maar als ik het doen mag. Heerlijk is dat. Echt, het stempelt mijn dag. En ik denk dat je dat ook tegenkomt bij een andere figuur in de Bijbel. En dat is Daniël. Dat is ook zo'n mooi voorbeeld. Als er nou één was die stuitendruk was, hè? Het was de tweede van het koninkrijk. Alle draadjes kwamen bij hem samen in dat hele grote rijk. Als er nou één was die een volle agenda had, was Daniël. En van die man lezen we dat hij 3 maal daags tijd nam om te bidden. Open vensters naar Jeruzalem. Nou, je kent de geschiedenis, je weet hoe zijn vijanden daarmee omgaan, dat het hem in de leeuwenkuil brengt enzovoorts. Maar dat aspect, hè, dat wist blijkbaar ook iedereen in zijn omgeving. Daar werd blijkbaar zelfs rekening mee gehouden. En eigenlijk, beste mensen, moeten wij ons wat dat betreft schamen. Ik kom uit de Albertse Waard van oorsprong. Ik heb van alles gedaan om wat bij te verdienen vroeger als jochie. Ik heb op een betonfabriek gewerkt, eind 60er jaren. En ik zal dat nooit vergeten, er liepen wat moslims, dat was eind 60er jaren vorige eeuw. En een aantal keren op de dag zetten die moslims die machine uit. Die tegelmachine. Dan werd er achter die machine een matje vandaan gehaald, die werd uitgerold. En dan knielden ze voor Allah. Dat hadden ze blijkbaar besproken met de directeur. En dat werd geaccepteerd. En ik als degelijk hervormd jongetje keek mijn ogen uit. Dan wist ik veel wat een moslim was in die tijd. Dan wist ik veel hoe dat zat allemaal met de islam. Maar ik vond het wel indrukwekkend. En En op vaste tijden, hè, want dan ging ik een beetje opletten van, hé, verdraaid, gisteren was het ook al zo en zo laat en nou. En natuurlijk kun je vanavond zeggen, ja, maar dat mot van Allah en dat is een van de vijf plichten en. Nee, oké, maar daar zit wel iets in van, wauw, het gestempeld worden, de dag wordt gestempeld door het gebed. Een van de predikanten waar ik veel van geleerd heb, hij leeft niet meer, een degelijke predikant in onze hervormde kerk, heeft mij geleerd dat we eigenlijk onze dag moeten indelen naar aanleiding van de gebedstijden die vroeger in het klooster werden gehanteerd. Ik was er nog geen dominee, ik ging op donderdagavond wel eens naar die gemeente toe. Hoe die deed hij het. Dan hadden ze om 7:30 begon de kerkenraadsvergadering. Die was ook altijd om 9:30 afgelopen, want om 9:30 was er gebed. Dan beginnen wij pas na de notulen. Dan moeten we nog gaan beginnen aan de ingekomen stukken. 9:30, klaar. Want bidden. Dan kwam de gemeente bij elkaar, er zaten de kerkenraadsleden bij, er waren gasten welkom en dan was er een gebedsmoment. En er was bij hen niet aan te tornen. Je kon op je kop gaan staan op donderdagavond, 9:30 was de vergadering afgelopen. En anders liep die eruit. Daniël, man van het gebed. Voor Daniël was het gebed de ademtocht van zijn ziel. Zo iemand zou het nooit volgehouden hebben op zo'n indrukwekkende positie in dat koninkrijk als hij niet van tijd tot tijd bij God binnenliep om alles wat hem bezig hield voor zijn God neer te leggen. Ja, zeg je maar, dominee, ik probeer dat regelmatig. Maar het lukt me niet. Daar wil ik een paar dingen van zeggen. Het eerste wat vanavond denk ik wel belangrijk is om te onderscheiden is, is jouw gebed een gesprek met jezelf of een gesprek met God? Kijk, er zijn in deze maatschappijen heel veel instanties die attenderen op stilte. Ook in andere wereldgodsdiensten zijn er momenten van stilte. Maar het maakt natuurlijk best veel uit of je alleen maar met jezelf in gesprek bent, je gedachten een beetje ordent, even terugkijkt op je dag, of dat je in gesprek gaat met die ander, met God. Is hij in jouw stille tijd een gesprekspartner? Is er tussen God en jou, tussen jou en God, werkelijk sprake van een dialoog? Nou, ik moet zeggen, beste mensen, dat heb ik moeten leren. Ik denk dat mijn gebed jarenlang een monoloog is geweest. Dus ik hield stille tijd. Ik bad voor mezelf. Ik gebruik al jaren het gebedsrooster van Open Doors om te bidden voor broeders en zusters elders in de wereld. Ik heb heel veel met de vervolgde kerk. Dan zei ik op enig moment amen en dan ging ik aan het werk. Totdat iemand een keer tegen me zei van, joh, heb jij God wel gelegenheid gegeven om jouw antwoord te geven op dat wat je aan hem gevraagd hebt? Hoe bedoel je? En toen heb ik van die persoon geleerd, weet je, dat is methodisch, maar het helpt mij geweldig en misschien jou ook, alleen het kost misschien iets meer tijd. Ik neem aan dat jij probeert om van tijd tot tijd je Bijbel open te doen. De een doet dat met zo'n gebedsroos zoals dat hier op de tafel ligt, in tweeën tijd de Bijbel door, dat gebruik ik zelf. Alleen ik heb soms best moeite met de lange stukken, het is ook best een heel eind. Kost ook weer tijd, maar goed. De ander gebruikt een dagboekje, de volgende enzovoort. Ik lees een stukje. Ik geloof dat als ik mijn Bijbel open, dat God daarin, daardoor tot mij spreekt. Het is zijn woord, zijn levende woord. Ik probeer me dan te binnen te brengen wat ik gelezen heb. Wat staat er? Welke boodschap zit erin? Dan probeer ik te bidden. En dat kan echt van alles zijn, hè? Voor mijn bediening, voor mijn gemeente, voor mijn vrouw, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, voor mijn oude moeder die bijna 88 is, voor de vervolgde kerk, voor... Nou, noem het allemaal maar op. Alles wat... Als ik uitgebeden ben, dat is de ene dag meer een verlanglijstje en de andere dag is het veel meer een liefdesverklaring en de volgende dag is het meer een smeekbeden en de volgende dag is het met name een lofprijzing. Mijn hart is ook niet iedere dag dezelfde manier gesteld. Dan probeer ik wat stil te blijven. En vervolgens lees ik het gedeelte of een stukje uit dat gedeelte nog eens, maar dan toegespitst op de vraag, nadat ik met God gesproken heb, wat zegt Hij nu door dat woord wat ik gelezen heb in antwoord op mijn gebed? Want we zingen het met een psalm. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Nou, ik kan me best voorstellen dat jij misschien wel een paar dagen hebt in de week. Of misschien wel weken. Misschien wel maanden. Dat kan best heel moeilijk zijn. Dat jij het gevoel hebt dat de hemel van koper is. Dat jij wel bidt, maar dat er geen antwoord komt. Ik kom in pastoraats bergen mensen tegen die altijd maar tegen me zeggen dat zij al jaren bidden. Maar ze krijgen nooit antwoord. Ik geloof... Hartstochtelijk geloof ik. En ik denk dat ik het ook van tijd tot tijd mag ervaren. Dat God een hoorder is van het gebed. Dat Hij wel degelijk spreekt. Alleen ik ben zo doof vaak voor zijn woorden. En soms wil ik ze ook niet horen. Omdat ik wel weet dat als Hij zijn woorden gaat spreken. Dat ze... voor mij niet plezierig zijn. Omdat ik me heb te bekeren. Omdat ik geconfronteerd word met een onhebbelijkheid in mijn leven. Met een zonde die niet voor God kan bestaan. Met, noem maar op. Mag ik aan je vragen? Je had het over interactief. Nou, vast een beetje. Misschien best wel heftig als ik dat nu zo vraag. En misschien vind je het ook wel eng om dat zo te doen. En toch vraag ik het aan je. Kunnen we straks over in gesprek. Wie van jullie heeft van tijd tot tijd de ervaring dat je in je stille tijd concreet echt contact hebt met God? Mag ik wat vingers zien? Oké. En dat is denk ik waar we straks ook na de pauze met elkaar over in gesprek moeten. Want daar wil ik ook graag je ervaringen weten. Daar kunnen we van leren met elkaar. Want het is een leerproces. Er komt veel tegenin. Er is ook een stoorzender. Hè? De duivel die probeert altijd maar weer om een stoorzender te zijn tussen God en mijn hart. Tussen mijn hart en God. Maar er is geen machtiger wapen dan het gebed. Voor je eigen geestelijk leven. Voor het leven van de gemeente waartoe je behoort. Voor de maatschappij waarin we staan. Voor de wereld die trilt op zijn grondvesten. Al zou het alleen maar het gebed zijn om de spoedige wederkomst van Jezus Christus. Maranatha, kom haastig, Heer Jezus. We zijn iets later begonnen, hè? Ik mag tot?
9 uur.
Weet je, er staat in mijn psalmboek een heel korte psalm. Ik zal er haast overheen lezen. Dat is Psalm 131. Moet je luisteren. Er staat boven kinderlijk vertrouwen. Het is een pelgrimslied van David, lied aan Maalot. David is onderweg naar het heiligdom. Je ziet een pelgrim onderweg naar het heiligdom waar de offers worden gebracht. Beeld van het offer van Christus. Moet je luisteren. Heren, mijn hart is niet hoogmoedig. Mijn ogen zijn niet trots. Ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. Daar gaat het me even om. Voorwaar, staat er in het Hebreeuws een woordje dat betekent zoiets als amen. Ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. Als een kind dat de borst ontwend is bij zijn moeder, mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. Israël, hoop op de Heere van nu aan tot in eeuwigheid. Dat kind is de borst van moeder ontwend, omdat het onderhand toe is aan vast voedsel. Er is niet meer die drang om, omdat er van tijd tot tijd ander voedsel op tafel staat. Dat is een stukje regulering van dat leven van dat kind. Terwijl vlak voor het moment dat een kind niet meer de borst krijgt van moeder, maar wat anders gaat eten, er soms heel veel spanning kan zijn. Het soms ook wel heftig kan zijn, ook voor de moeder. Ook voor het kind, het wil drinken, het wil verzadigd worden, het wil bevredigd worden. Ik heb mijn ziel tot stilte, tot rust gebracht. Ja, zeg je, en hoe doet u dat nou? Hoe doe ik dat nou? Ja, oké, en dan zijn er een aantal concrete beslissingen die je nemen moet. Dat betreft die computer, dat betreft je mobiel, dat betreft... Jazeker. Het gaat niet vanzelf. En het vereist ook, zo ervaar ik dat zelf ook wel een beetje, best wel keuzes maken. En misschien doet dat ook wel eens pijn. Misschien kost je dat wel wat. Het simpele voorbeeld van winkeliers die weigeren op zondag open te gaan en daarbij weten dat ze misschien omzet missen. Oké, dat kan. En er toch voor kiezen. Waarom zou ik nou niet geloven dat wanneer ik tijd kies voor God, tijd kies voor God, in mijn drukke programma, waarbij ik dus op dat moment niet iets anders kan doen, wat misschien ook heel belangrijk is en heel zinvol is en me misschien wel het nodige oplevert enzovoort, maar als ik werkelijk tijd reserveer voor God, dat dat zo zegenrijk is. Dat ik nooit dat kan krijgen door mij druk te maken met andere dingen, terwijl ik bij God mag leven van wat God in zijn genade geeft door het volbrachte werk van Jezus Christus. Zie, ik ben met jullie al de dagen tot de voleinding van de wereld. Ulieden staat er in meervoudsvorm. En vergeet bij je stille tijd als het niet gaat. Als je wel eens zo'n periode hebt dat je lauw bent, dat het niet wil, dat de duivel tegen je zegt, kap ermee, het wordt toch niks. Vergeet op dat moment met name niet dat er aan de rechterhand van de Vader een voorbidder zit. Jezus zegt, vlak voordat hij gaat sterven aan het kruis van Golgotha tegen Simon Petrus, Simon, Simon, de Satan heeft u zeer gezift als de tarwe, maar ik heb, en dan kijkt hij weer de hele kring van zijn discipelen aan, ik heb voor u lieden gebeden dat uw geloof niet ophouden. Als mijn stille tijd soms niet functioneert, dan moet ik me niet achter verschuilen, maar het mag wel een geweldige troost wezen. Als mijn stille tijd soms niet functioneert, mag ik weten dat er één is die voortdurend stille tijd houdt voor het aangezicht van zijn vader. En mijn gestuntel voortdurend reinigt door zijn kostbaar bloed. En als ik me dan ook nog te binnen breng, zo schrijft Paulus dat in de Romeinenbrief hoofdstuk 8, dat er een heilige geest is die voor mij bidt met onuitsprekelijke zuchtingen, zie je dat mijn stille tijd dan niet gedragen wordt door mijn activiteit, door mijn energie, door wat ik daarin presteer en doe enzovoorts. Maar dat mijn stille tijd ten diepste gedragen wordt door Hem. En als je vraagt wat is het verschil tussen uw gebed 20, 30 jaar terug en vandaag, wat is het verschil tussen uw stille tijd toen en nu, dan is dat het grote verschil. Misschien heb jij vanavond vooral wel behoefte aan ontspanning. Terwijl je misschien vanavond bij het thema dacht, nou moet ik me weer gaan inspannen, nou krijg ik weer tools mee en dan moet ik morgen weer. Luther heeft het ergens gehad over het feit dat Gods kinderen mogen leren heilig te luieren. Nou, ik ben een echte Calvinist, mij is niet geleerd om te luieren, wij moesten vermeten van aanpakken. Maar dat is een geheim. En dat is ook een geheim voor je gebed. Ik zeg dus niet dat je lui mag worden in je gebedsleven, dat zegt Luther niet. Maar juist als je het moeilijk vindt, geloof ik dat jij en ik geholpen zijn met een stuk heilige ontspanning als we zien op Hem. En als we geleid worden door de Heilige Geest die Here is en levend maakt. De geest van de gebeden. De geest van het kindschap Gods. De geest waardoor wij roepen Abba Vader, onze Vader die in de hemelen zijt. En dan is bidden niet zo moeilijk meer. Ik zou veel meer willen zeggen. Weet je dat er momenten zijn dat ik als dienaar van het woord juist ontzettend veel leer van het gebed van anderen. Een van mijn eerste pastorale bezoeken, ik ben jaren directeur van de school geweest, ik moest er allemaal tussendoor doen enzovoorts. Een van mijn eerste pastorale bezoeken waar een predikant die mij wat supporte mij heen stuurde, was naar een echtpaar, kende ze niet. Goed gesprek mee gehad. Pakte mijn bijbeltje. Ik las een paar versen. Ik bad. Ik zei amen. Ik kwam mijn ogen open doen. En warempel, dat echtpaar begon door te bidden. Wat gebeurt hier? Kende ik niet. En ze baden intensief voor mij, voor mijn bediening en voor de afronding van mijn studie. En van, wauw. Kom ik niet zo vaak tegen hoor, op huisbezoek. Dat anderen door bidden. Een tweede les bij gebed leer ik bijvoorbeeld in diensten voor andersbegaafden. Of zoals ik dat gisteren nog meemaakte in een verpleeghuis bij een dementerende bejaarde. Zo ongekunsteld. Zo kinderlijk. Wij zouden haast zeggen kinds. Ja, zegt Jezus, precies, je moet worden als een kind. Stop nou eens met al die vrome woorden. Laat toch al die ballast eens vallen. Leg je hart open voor Hem. En als je dat niet kunt, vraag het Hem. Vraag het aan de Heilige Geest om je hart open te leggen voor Hem. Niets is voor Hem verborgen. Om tot rust te komen aan het hart van God. En als ik me niet vergis, beste mensen, als ik me niet vergis, zit er op dit punt wel wat in de lucht. Ik kom her en der, ook over kerkmuren heen, er zit wat in de lucht. Ja, ook die geestelijke boosheden zijn in de lucht, dat weet ik. Maar er zit ook wat anders in de lucht. Heel voorzichtig, en ik probeer me niet rijk te rekenen, maar heel voorzichtig, proef, ervaar ik toch her en der iets van een hartstochtelijk verlangen naar dat pure leven met God. Nu, ik mag namens mijn hemelse zender tegen je zeggen, aan hem ligt het niet. Hij staat gereed vanavond, kom maar. Kom maar zoals je bent. In de naam van mijn Zoon Jezus Christus. Niemand komt tot de Vader, zegt Jezus, dan door mij. Moeten we best goed vasthouden. Maar als je dan uit genade een levende band mag hebben met hem, ja, dan is het goed om het te zingen. Wees stil voor het aangezicht van God. Ik heb het meer dan nodig. En het is meer dan goed aan zijn voeten. Als een opmaat naar de dag die komt, waarbij ik volmaakt, eeuwig, aan zijn voeten mag zitten. En dan zal mijn gebroken gebed zal dan volmaakt zijn en geladen zijn met de glorie van hem, God drie-enig, Vader, Zoon en Heilige Geest. Beste mensen, ik hoop dat je door deze stuntelige toespraak er al een beetje zin in krijgt. Om in ontspannenheid voor hem, in gemeenschap met hem, te leven zoals Jezus dat zegt. Ik ben de ware wijnstok, jij bent de rank. Wees in me ingeënt. En als je in me ingeënt bent, dan zul je gesnoeid worden, jazeker. Maar je zult veel vrucht dragen. Hoef jij niet te zien, maar God ziet het. Laat het ook zijn vrucht van het gebedsleven voor het aangezicht van God. Amen.